Goedemiddag Marieke, zijn we weer.
Goedemiddag Chris, jij ziet eruit alsof je een kappertje hebt gepakt.
Ga je nou mijn grappen stelen? Of,
Nou ja, maak de grap maar
over. Het is pas de derde keer hè, dat we het doen. Dus,
Het is pas de derde keer dat we deze introductie opnemen. Eerst zat de microfoon niet goed, daarna was het een beetje een gestotter. Dus dit is take 3.
Kijk, maar nou gaat die top.
Maar nu gaat hij top, inderdaad. En waar gaan we het over hebben vandaag? We gaan het hebben over sociale bewijskracht. Ja, laten we even beginnen met sociale bewijskracht. Wat bedoelen we daar precies mee? Ik denk dat wel een fijne introductie is. De kern is simpel. Mensen die kijken naar anderen om te bepalen wat ze zelf moeten doen. Dat gedrag is natuurlijk instinctief, omdat we als mens altijd vertrouwen op de signalen van de groep voor overleving. En in business betekent dat simpelweg dat wanneer anderen uitgesproken jouw dienst vertrouwen, nieuwe klanten veel sneller over de streep zullen gaan. En een van de eerste dingen die wij met klanten willen veroorzaken op het moment dat we ze opnieuw gaan positioneren, dat we zoeken naar een onvergelijkbare positionering, is zorgen voor idem onvergelijkbare proof. Want we leven wel in een wereld waar natuurlijk heel veel beloftes zegevieren, maar respectievelijk weinig bewijs is. En dat is jammer, want wij spreken nou bij uitstek vaak met bijzonder competente ondernemers die eigenlijk onbewust zeer bekwaam zijn op iets, die nog niet zo goed weten wat hun superpower is en in welke context dat ze daar maximaal op kunnen cashen. En als je dat wel weet, dan zeg ik je, dat is de ultieme hefboom om de sneeuwbal te laten rollen. Nog veel meer dan advertising of wat je maar ook kan bedenken, word of mouth, sociale bewijskracht, videotestimonials, anderen die wijzen naar jou, is gewoon het ultieme bewijs.
Ja, en ik denk zeker dat heel veel mensen die onbewust bekwaam zijn, die zijn gewoon met hun business bezig en die zijn niet op zoek naar die bewijslast, want ze weten, ja, we kunnen het al, maar als ze dit nou echt heel intentioneel zouden doen, dan zou het echt het verschil kunnen zijn tussen wel een deal scoren of niet het deal scoren. En ja.
Ja, en überhaupt hoe klanten komen opdagen in een gesprek met jou. Want als klanten al in hoge mate voorverkocht zijn op jouw dienst, maar überhaupt als op jou als mechanisme om hen te brengen naar punt B, dan heb je überhaupt een heel ander gesprek. Dus goed om bij jezelf in te checken, hoe vaak heb je nog klanten die vragen, heb je referenties, heb je cases die je kan inzien, of überhaupt klanten die zich besluiteloos opstellen in een gesprek, dan zou sociale bewijskracht wel eens de allerbeste vorm van marketing kunnen zijn waar je nu je pijlen op kan richten. Dus ik denk dat het interessant is, Chris, als we ons in deze aflevering gaan richten op een aantal misconcepties rondom sociale bewijskracht, überhaupt wat het is, hoe jij het voor je hebt laten werken, op een andere manier weer als hoe ik het voor me heb laten werken. Mijn boek komt pas dit jaar uit. Maar ik wil ook een aantal geheimen gaan delen over hoe ik sociale bewijskracht heel goed voor me heb laten werken door een vraag te stellen die bijna niemand stelt.
Ja, nou, ik denk dat dat een hele goede is. En hè, wat natuurlijk altijd erg waardevol is voor mensen om de tips en tricks en de how-to's ook te krijgen. Want het is echt zoveel makkelijker en sneller te realiseren dan dat je denkt. Zelfs als je dat je de resultaten nog niet hebt of nog niet het bewijs hebt in extreme mate.
Ja, absoluut. Dus laten we daar eens mee beginnen. Sociale bewijskracht, er zijn natuurlijk verschillende vormen. In de kern is het simpel, hè? Mensen kijken naar anderen om te bepalen wat ze zelf moeten doen. Dat is een heel instinctief principe. Dat gedrag is instinctief, omdat wij mensen altijd vertrouwen op andere signalen, op richtinggevers van de groep voor overleving. Dat is waar het vandaan komt. En in business betekent dat gewoon dat mensen veel sneller geneigd zijn om met jou in zee te gaan als er overtuigend bewijs is dat jij, ja, simpelweg levert wat je belooft of klanten op een extreem goede manier kunt faciliteren naar punt B. Maar ja, in welke vormen kan dat? Nou, ik denk dat we bij jou kunnen beginnen, want jij hebt een bestseller op je naam staan.
Ja, jij hebt vaak geroepen, je can't spell authority without author in it. Dus als er als je een boek hebt geschreven, je bent een auteur op een bepaald vakgebied, ja, je wordt gewoon veel sneller gezien als een autoriteit. Nou ja, 100% dat heeft enorm geholpen. Op het moment dat je dat zegt, dan werkt dat enorm. Maar ook bijvoorbeeld het spreken op podia. Hè, dat een ander zegt van, joh, wij hebben deze persoon uitgenodigd, want die weet veel over X, Y, Z. Ja, dat is natuurlijk ook een enorme vorm van sociale bewijskracht. He, dat ja. is hoe ik jaren geleden, toen ik mijn agency had, een van mijn eerste grootste strategieën, door in het tweede jaar al te zeggen, ik ga dit jaar op meer dan 50 podia staan, zodat ineens overal iedereen mij voorbij ziet komen op dit domein. En dan zal denken, nou, die zal er wel wat vanaf weten.
En dat is dus ook...
Of dat ja. zo was, dat mogen ze zelf bedenken, maar dat heeft wel gewerkt.
Maar dat is dus ook het compounding effect. Wanneer je al op bijvoorbeeld 15 podia gestaan hebt. En ik kreeg vanmorgen een appje van een van onze cliënten die vertelde dat ze bij Immerse op het podium staat. En komt spreken over haar domein. Ja, dat is natuurlijk een enorme bekrachtiger van de autoriteit die jij in huis hebt. Dus ja, een boek, maar ook als je jouw boek openslaat, dan staan er een aantal mensen in die jou endorsen op de kwaliteit die jij daar geleverd hebt. Jij beschrijft in je boek natuurlijk een casus bij een klant waar jij een hele grote impact hebt gemaakt. En je legt volgens mij ook uit hè, hoe je dat daar hebt verwezenlijkt en hangt daar de frameworks in het boek ook aan op. Maar er zijn nog meer vormen van sociale bewijskracht, waaronder, en dat is er één waar ik in deze aflevering heel graag op in wil zoomen, video testimonials. Als er één ding is in mijn business waarvan ik kan zeggen, dat heb je heel goed gedaan Marieke, dan is het dat ik heb ingezet op video testimonials. Want die kunnen iets doen wat een heel krachtig salesgesprek gewoon nooit kan doen. En dat is het volgende. Ik zal je eerst even meenemen in hoe ik dat heb gedaan een aantal jaar geleden. Want ik merk dat er een misconceptie is over videotestimonials. Veel mensen denken namelijk dat je die pas aan het eind van een traject kan afnemen. Dat je eerst iets afgerond moet hebben. Herkenbaar?
100%. Ja, je begint en op een gegeven moment denk je van, oh ja, wacht, we zijn al 3 maanden klaar. Wacht, we moeten nog even een testimonial hebben, want het is toch wel aardig gegaan daar.
Ja, en één ding wat nou eenmaal in onze menselijke natuur zit, is dat we heel snel vergeten wat we met een bepaalde partij hebben weten te veroorzaken, maar ook gewoon heel snel wennen aan die nieuwe normaal. Dus hè, stel een klant komt bij jou binnen, die doet 300.000 euro omzet, je hebt een jaar met elkaar samengewerkt en die klant die doet 600.000 euro omzet. Na 12 maanden plus 3 maanden is die klant daar zo aan gewend en die zit alweer zo te vechten met de devils on the new level, ja. Dat het nog heel moeilijk is om in dat sentiment te stappen wanneer die groei op dat moment heel explosief gaande was. Dus één geheim van sociale bewijskracht is sowieso momentum. Je kan na 2 weken, wanneer je met een partij bent gaan werken, noem maar even wat, je levert ergens een verander management traject of zoals een van onze cliënten, je levert een HR performance traject, dat lever je af, of je hebt een marketing performance agency, je bent een aantal weken bezig, dan is het al super interessant om op dat moment een stuk testimonial op te nemen. Waarom zou je dat alleen maar op het einde doen en niet gewoon alleen al in het begin? Ik vind dat juist heel interessant. Hey, we werken 1 jaar samen. Je zit nu in de 2e week van onze samenwerking. Wat heb je in de eerste 2 weken al weten te veroorzaken?
Ja,
dus dat is alvast het eerste.
Nou ja, ik denk dat een hele belangrijke is. Hè. Ik zag laatst iets voorbij komen van een agency dat enorm bekend is in zeg maar de AdWords marketing, online marketing hoek hè, uit de US, Client Boost. En zij hebben dus echt in hun proces na 3 maanden, want ze weten binnen 3 maanden hebben ze echt al impactvolle resultaten gecreëerd. Dan zit er in het proces testimonials opnemen, case studies, maar ook op review sites laten ze mensen dan de reviews achterlaten. En als dan dus prospects aan het kijken zijn, ja, de concurrenten die hebben bij wijze van spreken 20 reviews en zij hebben er 500. En zij hebben er echt een systeem van gecreëerd.
Ja, 100%. En... Dit is een heel mooi voorbeeld. Dat doet me er eigenlijk direct aan denken dat we bij een eerstvolgende kick-off van 2 uur of gewoon een doorbraaksessie die we doen, eigenlijk ook direct aan het einde een testimonial op zouden kunnen nemen. En dat brengt me meteen bij een tweede misconceptie. Want ik merk dat ondernemers vaak wat schroom voelen om daarom te vragen. Hetzelfde geldt bij doorverwijzingen. Dan komt er een soort van spanning bij, een moeilijk. Maar ik zei het al, iets wat ik goed heb gedaan met die videotestimonials is het volgende uitgangspunt gebruiken. Ik creëer een testimonial die maakt dat mijn klant er heel goed op staat. Niet ik, Het gaat niet over mij. En als je dat gewoon als uitgangspunt neemt, het gaat niet over mij. Het gaat erover wat die klant heeft weten te veroorzaken. En ik heb slechts het genoegen gehad om die daar mijn principes, mijn frameworks, mijn aanbod, mijn dienst in te mogen faciliteren. Ik heb slechts het genoegen gehad om dat pad naar resultaat te mogen versnellen. Dan kijk je vanuit een veel nobeler perspectief. En dan kun je de ander een stuk content helpen creëren. Waarvan, als ik dat post. En ik zou nu bijvoorbeeld de reviews posten van Iris van Advertising. Hè, of van Marissa Bonans. Of bijvoorbeeld van Sharon Overweg. En ik zou die nu posten, een tijd na onze samenwerking. Dan wil ik nog steeds dat ze trots zijn op de content die ze daar zien. Want het is hun succesverhaal en geen kwetsbare inkijk in, ja, er miste iets of iets dergelijks. Want niemand wil vertellen over ja, waar de gevoeligheden of de onzekerheden lagen of de onwetendheden. Je wil juist een fantastische docu, eigenlijk met een soort docu-perspectief kijken, naar hoe een klant zichzelf heel krachtig naar een punt heeft weten te brengen. Want let wel, klanten doen dat nog altijd zelf.
Ja.
En wij faciliteren ze.
Ja, het is wel grappig. Nu dat je het hierover hebt, moet ik altijd denken aan een van de frameworks die ik altijd gebruikte in mijn workshops. En het ging over de primary desires. En dat is mensen willen maar een aantal dingen. En hoe meer van wat jij doet gekoppeld is aan die primary desires, hoe makkelijker jij die propositie verkocht krijgt. He, dus de lose weight is er eentje. Get paid, feel great, en get laid, en look great.
Deze vind ik heel leuk. Kun je die nog eens noemen?
Ja, dus get paid, lose weight, look great, feel great en get laid. Hoe meer van wat jij doet mensen helpt om een van die vijf dingen te doen, hoe makkelijker je propositie te verkopen is. Ja. Maar wat jij eigenlijk zegt, als je het hebt over sociale bewijskracht of testimonials opnemen, dat is eigenlijk al niet, we zouden daar een beter woord voor moeten verzinnen, want wat je feitelijk doet, is je creëert een mechanisme, een stuk content, wat de ander weer vooruit helpt.
Juist.
En wat nou als je het zo zou kunnen creëren dat dit een advertentie voor hun is? Ja. Dat als hun prospects dit zouden zien, dat ze denken, hé, daar moet ik zijn. Oh ja, en leuk dat die Marieke en die Chris erbij zitten. Ja, dus als je denkt vanuit door, weet je, echt doordenken van, wat kan je voor zo'n prospect creëren? Hè? Dus de connectie maken naar het geld weer voor hun.
Juist. En ik moest denken aan een ander framework toen je daarover begon. Hè? Because people do everything for those who encourage their dreams, who justify their failures. Hè, dat zijn er een aantal meer die we zo nog kunnen opnoemen. Maar wat ik juist fijn vind, is als ik een videotestimonial opneem met een klant, dan wil ik juist iemands endgame, dat wat iemand aan het creëren is, veroorzaken. En iets wat ik laatst in mijn boek opschreef, is het volgende. Veel mensen zeggen, dat is heel populair om te zeggen, work in silence, let your success make the noise. Ik vind dat de grootste onzin die er is. De reden waarom dat gezegd wordt en geadviseerd wordt, is simpelweg omdat mensen van alles de wereld in slingeren en zeggen, nou, dit is wat ik wil gaan veroorzaken. Ik wil een trainingsbureau bouwen, helemaal gespecialiseerd in NLP, ik noem maar even wat. En vervolgens waait er een andere wind, zijn ze weer door iets anders glimmends afgeleid en dan gaan ze iets anders doen. En wat voor de markt heel oninteressant is om naar te kijken, is jij die met je eigen integriteit breekt. Jij zei, ik ga dit creëren. Oh, je bent weer door iets anders gegrepen. Nou, je bent geen vlinder, je bent een ondernemer. En het mooie is, als je dus kunt laten zien op video, deze ondernemer, die heeft een serieus spel wat hij aan het spelen is. En kijk maar, die is integer, die houdt zich aan zijn woord, die leeft zijn woord, want die heeft namelijk in 12 maanden tijd, of in 4 maanden tijd, of in 2 maanden tijd, wat zal ik zeggen, 30 dagen tijd, iets weten te veroorzaken wat anderen niet lukt. Of wat gewoon in een contrast staat met de norm van wat mensen doen. Dus als je mensen kunt laten zien van, hey, I encourage your dream, ik moedig jouw droom aan. En ik geef een podium aan jij die integer bent geweest met je woord. Jij die iets aan het veroorzaken bent. Je bent bijvoorbeeld Je hebt bijvoorbeeld een PR-bureau en je geeft publiciteit aan vernieuwers in de markt. Ja, als dat ook daadwerkelijk gebeurt, dan is het juist heel goed om een testimonial te vragen van iemand, zodat hij zelf getuigenis kan geven van wat hij allemaal aan het doen is. Dus ik denk dat dit wel een belangrijk punt is in deze aflevering.
Dus wij noemen dat vroeger in ons agency, je moet de mensen intern shine juice geven. Dus je moet ze de juice geven om te shinen.
Ja. Vind ik een hele goeie. Hey, weet je wat ik destijds ook deed toen ik voor het eerst videotestimonials ging opnemen? Ik deed een voorbereiding met mijn klant zelf. Dus die stuurde ik een tiental vragen toe. Die heb ik ze in zo'n Google Form laten invullen. Vervolgens heb ik dat nog even met ze doorgebeld, omdat ik bepaalde onderwerpen wat meer wilde uitdiepen, maar ze ook niet naar een bepaalde hoek toe wilde praten die ik zelf goed vond op beeld. Ik wil dat verhaal van hen is. En ik dacht dat ze zichzelf op sommige punten, dat ze nog iets vergeten waren. Dus daar heb ik nog met ze over gebeld. Toen heb ik mijn eventmanager de testimonial af laten nemen, zodat ze vrij konden spreken. En ik heb ze het volgende gezegd: je mag alles zeggen. Ook wat je helemaal niet fijn vond aan het traject met mij. Dus wees brutaal eerlijk. Ook over dingen waarvan je denkt, nou Marieke, dat kan beter bij jou. Dat mag je allemaal eerlijk zeggen. Dat vonden ze ontzettend
leuk. Die link naar die Google Drive krijgen we ook nog, toch? Of niet?
Die krijg je als je met mij werkt. Dan wil ik die wel met je delen. Maar ik ga je het belangrijkste ervan delen. Want die heb je eigenlijk helemaal niet nodig. In basis is het heel simpel, hè. Wat was punt A waarop je binnenkwam? Wat is punt B? Dat is heel belangrijk. En wat is de verandering die je wilde creëren? Maar hier komt een stuk wat allerbelangrijkst is. En ik zeg je, dit wordt in 99% van de testimonials vergeten. Ik stel altijd de vraag, wat was je grootste bezwaar of angst voordat we gingen samenwerken? Dat is vraag 1. En dan is 9 van de 10 keer het antwoord de investering of de angst dat ze er met ons weer niet uit zouden komen. Want velen hebben al wel wat coaches versleten of dat ze zich bijvoorbeeld niet helemaal gezien zouden voelen. Maar nu komt de allerbelangrijkste vraag en dat is deze. Want we hebben dus de vraag, wat was je grootste bezwaar of angst voordat we gingen samenwerken? Maar de vraag die nog veel interessanter is en die altijd wordt vergeten, bijna altijd is deze. Wat heb je vervolgens tegen jezelf gezegd om dat bezwaar te tackelen? Hoe zag dat gesprek met jezelf eruit? En als je mensen daarover ziet vertellen, dan zie je ze een klein beetje in hun hoofd gaan zitten, maar ze gaan terug naar dat moment, eigenlijk waarin ze vaak nog een andere versie van zichzelf waren. Die hikten aan tegen een investering. Of die hingen nog een beetje in de skepsis. Van, goh, dan ga ik toch weer met 2 strategen of met 2 coaches werken. Gaat dat allemaal wel werken voor me? Dus ik wil weten, wat gaf je de doorslag? En wat liet je besluiten om het toch te doen?
Wat zeggen ze dan? Want het is natuurlijk wel een briljante vraag, dit.
Nou, dat kun je heel goed zien op premiumbusiness.com/resultaten. Dat is natuurlijk nogal divers. Maar waar het over gaat is dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze de investering die we vroegen in perspectief gingen zien met dat wat ze ermee konden creëren. En die doorkijk geven we natuurlijk mensen altijd in een strategiegesprek. En wij zeggen letterlijk, als je de investering niet in 10-voud kunt terugverdienen in de eerste 12 maanden. En dan is 10-voud echt het minimum. Dat is echt de bare minimum. Ik vind dat je dat vaker moet kunnen terugverdienen. Dan moet je het gewoon echt niet doen. Maar er zijn ook mensen die zichzelf de vraag gingen stellen, wat als ik het niet doe? Die heb ik ook op camera staan. Wat als ik het niet doe? Ook dan zijn er consequenties. Want er is alleen maar groei of krimp. Er is niet zoiets als continuïteit. Dat komt in de natuur niet voor. Er is ofwel expansie, ofwel contractie. Dus wat zijn de consequenties als ik het niet ga doen? Wat is de prijs van blijven hangen in mijn vaagheid over hoe ik die doorbraak ga creëren in mijn aanbod, mijn positionering, überhaupt mijn markt?
Ja, en ik denk dat een die interne dialoog die mensen dan hebben, dat het heel interessant is om dat überhaupt voor jezelf inzichtelijk te krijgen. Laat staan buiten testimonials. Maar als je inderdaad al wel weet van, het aanbod is gedaan, we zitten nu in die allerlaatste fase. Wat zeggen mensen dan tegen zichzelf?
Ja. En wat ik ook zie in testimonials is dat mensen dan met zichzelf in gesprek zijn over, dat is eigenlijk wat ik het vaakst zie, wie ze kiezen te zijn ten aanzien van zo'n besluit. En dit is ook wat wij vaak zien als mensen met ons gaan samenwerken. Vaak zie je in de eerste 2 weken een bijzonder fenomeen. En dat is dat er al bepaalde deuren opengaan, dat er bepaalde deals vallen. Simpelweg om wie ze zijn geweest ten aanzien van dat besluit. Het is alsof er iets verschuift in de energie. Zo zou je dat kunnen zien. Maar ik denk gewoon in hun hele manier van komen opdagen, van komen spreken. Er komt een bepaald vuur in te zitten. En dat is heel aantrekkelijk voor klanten.
Nou ja, je moet wel. Hè. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op een gegeven moment tegen mijn vrouw zei, ik ga nu echt geen cursus meer kopen. En ik ga het echt niet meer doen. En natuurlijk 24 uur later zat ik op de app, op Facebook Messenger met zo'n Amerikaan. Die ik al een keer in New York ontmoet had. Waarbij ik gewoon wist, oké, ik moet dit programma nu gewoon even bij hem doen. Want dat ga ik echt 100 terugverdienen.
Ja.
Dit doe ik niet vaak, maar ik heb het stiekem toch gekocht. Zonder het te zeggen. En ik had met mezelf afgesproken, op het moment dat ik deze investering dik heb terugverdiend, dan zeg ik tegen haar, schat, kijk eens. Sorry, ik had het beloofd dat ik het niet zou doen. Maar we kunnen weer wat leuks in gaan richten. En er zijn weinig cursussen die ik zo snel heb terugverdiend als die cursus.
Gewoon simpelweg omdat je om wie je was ten aanzien van het besluit. Ja.
Het moest gewoon. Het was geen optie meer dat ik die. Het was een paar duizend euro, maar dus geen baanbrekende bedragen. Maar ik had wel echt zoiets. Het gaat me niet gebeuren dat ik straks dat rekeningafschrift moet laten zien en zeggen, ja schat, ik ben er weer ingetuind. En het is, sorry. Ja, dat is gewoon geen optie.
Dan verlies je je respect als man voor je integriteit. Hè, want je hebt je woord niet gehouden. Je had beloofd, ik ga er iets mee veroorzaken. Dus in deze heb je dat fantastisch laten zien. Dat is heel mooi. Wie je bent ten aanzien van je besluiten. En dat geeft jouw vrouw weer het vertrouwen van, nou Chris, blijf maar door investeren. Want jij bent iemand die als hij een investering doet, dan komt er gewoon een veelvoud uit. En dat is ook hoe ik jou ken.
Nu is wel de procesoptimalisatie dat ik eerst toch even zeg. Het is dat even wel afgesproken. Maar uiteindelijk, ja, weet je, ze vertrouwt me daar nu wel. En als ik tegen haar zeg, nee, ik ga dit echt doen. En ja, ik ben er echt van overtuigd, dan gaat het ook gewoon gebeuren.
Ik had laatst een gesprek met een potentiële klant en die zei, ik ga het overleggen met mijn partner, Marieke. Want dat is nou eenmaal de gang van zaken hier bij ons thuis. Ik ga het met mijn man bespreken. En dan kom ik er bij je op terug. Ja, zoals ik mijn klanten ook leer, maak ik dan natuurlijk een afspraak voor een vervolggesprek. Maar toen zei ik direct het volgende. Ik zeg, ik heb een interessante vraag voor je. De eerste, ik heb er eigenlijk 2. De eerste is, ga jij je partner overtuigen van een besluit wat jij al genomen hebt? Of ga je hem vertellen dat je een gesprek gehad hebt en wat hij ervan vindt? Want dat zijn 2 totaal verschillende gesprekken. Toen was het even stil en toen zei ze, nee, ik ga hem overtuigen van een besluit wat ik heb genomen. Ik zeg, dan heb ik nog maar 1 vraag voor je. Oh, zei ze. Nou, spannend. Ik zeg, stel nou dat hij nee zegt, doe je het dan toch? Ah, die deed even pijn. Maar dat vond ik een hele leuke vraag. Dat weet ik nog niet, zei ze. Dat weet ik nog niet, zei ze. Maar ik heb deze vraag vaker gesteld. En ik beloof je dat het antwoord vaker ja is geweest. Dat mensen zeiden, ja, dan doe ik het toch. Dan doe ik het toch. Dan ga ik een constructie verzinnen om het toch te doen. En ik denk dat jij dat hier ook heel mooi demonstreert. Nou, wijken we een beetje af, gaan we een beetje naar het sales domein. Maar ja, daar komt uiteindelijk alles toch weer bij terug.
Nee, maar aan de andere kant, stel nou dat ze wel die partner moeten overtuigen.
Ja.
Als jij kan laten zien, hey, kijk eens, dit zijn 15 videotestimonials van mensen die al met hun hebben samengewerkt. Die heel erg lijken op waar ik nu sta. Dan helpt het nog steeds.
Ja, 100%. En er is nog een laatste punt wat ik graag wil aanhalen. Dan zijn we alweer bijna een half uur in gesprek. En dat begint met een vraag. Wat was voor jou, wat had jij nodig? Zo ga ik een vraag stellen. Wat had jij nodig voordat jij jouw bestseller kon schrijven? Wat was er nodig? Wat was echt een voorwaarde om die te kunnen schrijven?
Wat ik dacht of wat ik gedaan heb?
Nee, wat je echt nodig had. Anders dan zou je in het schrijven...
Ja, pen en papier.
Pen en papier had je nodig. Wat nog meer?
Gewoon het besluit dat het ging gebeuren.
Mm-hmm.
In zijn essentie. Het was voor mij niet een vraag.
Mm-hmm.
Het ging gewoon gebeuren.
En wat nog meer? Want er zijn ook veel schrijvers die beginnen en die gaan, ja, die komen op een soort omnibus uit van ideeën en breedte. Het zou alle kanten op kunnen. Wat had jij nog meer?
Nou, hoe ik het heb aangepakt is dat ik heb een... Hoe ik heel vaak dingen doe, is als ik iets wil bereiken, ga ik eerst kijken wie heeft het al gedaan. En hebben zij al cursussen, boeken, frameworks, waar ik zelf op in kan tappen.
Mm-hmm.
Toen heb ik een cursus online gekocht van $300. Van hoe je nou een bestseller schrijft. En dat ben ik gewoon gaan doen.
En wat was het eerste wat je schreef toen je bestseller ging schrijven? Was dat de inleiding of?
De structuur. Dus eerst een mindmap gemaakt.
Ja, en een achtergrond.
Die structuur werd al gegeven.
Ja.
En uiteindelijk, als ik er nu op terugkijk, dan heb ik zoveel dingen fout gedaan. Dat ik denk, oké, dat moet anders. En dat doe ik dus nu bij mijn volgende boeken anders. Maar ja, dat hoort er ook bij, hè?
100%. En je illustreert hiermee iets. Ja, ik heb je natuurlijk een beetje die kant op geperst, want ik wilde mijn punt maken. Maar ik pakte hem niet helemaal.
Die voorzet moet wel beter, hoor. Die
voorzet moet beter voor mij, verdorie. Kijk, je kunt alleen sociale bewijskracht creëren als je extreme duidelijkheid hebt over jouw meest lucratieve plek in de markt. En dat illustreer ik even met iets anders. Ik sprak vanmorgen met een ondernemer. Ik heb hem ook aanbevolen deze aflevering te luisteren. Dus als je luistert, hartstikke leuk. Ik ken hem al jaren. Ik ken tussen aanhalingstekens, maar ik volg hem al een tijd. En we hebben elkaar meermaals gesproken. Zonder discussie. Hij is extreem goed in wat hij doet. Oud topsporter, goed voorkomen, welbespraakt als hij op een podium staat. Je gelooft hem meteen. En ik weet dat hij op de inhoud onbetwist is in wat hij doet. En hij zei iets, oh, dat vond ik zo spot on, Chris. Ik heb het letterlijk opgeschreven. Hij zei, het klinkt misschien een beetje arrogant, maar ik heb zoveel expertise dat het voor mij heel moeilijk is om daar één klant voor te kiezen. Want ik kan daar namelijk veel meer mensen mee helpen. En hij heeft in zijn gereedschapskist, zou je kunnen zeggen, ook heel veel zitten. Er is heel veel waar hij mensen mee kan helpen. En er zijn ook heel veel verschillende mensen die hij er vervolgens mee kan helpen. En als je deze puzzel nog niet gelegd hebt, puzzel zeggen we altijd op zijn Brabants, dan blijft dat bewijs uit. En wat jij hebt gedaan, zal ik jou even vertellen met jouw boek.
Leg het mij eens even uit wat ik doe in het leven.
Leg het jou even uit. Is jij wist van tevoren heel goed voor wie je het boek schreef. En je wist ook heel goed wat jouw mechanisme is om klanten op de allerbeste manier van A naar B te helpen. En jij wist, met andere woorden, in welke context jouw superpower maximaal kan renderen. En daar heb jij je bestseller op geschreven. Dus een voorwaarde om hele krachtige sociale bewijskracht te creëren. Dat is extreem goed weten voor wie je werkt. Extreem goed weten wat je mechanisme is. Ik denk dat dat wel uit aflevering 19 blijkt. Hè? De frameworks zijn heel belangrijk. Jouw eigen intellectueel eigendom is belangrijk. Maar je positionering, dat is die voordeur voor klanten. Hier moet ik zijn, ziet die klant. Het moet gewoon heel duidelijk. Dit is het. Maar sociale bewijskracht, dat zijn die mensen die vervolgens naar die voordeur wijzen. En die zeggen, hier wil je verdorie naar binnen, want ik heb hier X, Y, Z gevonden. Toen ik hier naar binnen ging, heb ik dat weten te veroorzaken. Dus wat zo belangrijk is, voordat je echt vol inzet op sociale bewijskracht, weet dat je bij je juiste klant zit. Want als je nu met een heel rijk scala aan klanten die heel divers zijn, content gaat opnemen, dan kan dat ook wel eens tegen je werken. Want stel nou, ik noem maar even wat, hè, dat ik eigenlijk niet zou weten voor wie ik er ben. En ik heb een starter met de allerbeste intenties. Voor een habbekrats, die heb ik geholpen, die heb ik een paar maanden gecoacht. Dus ik krijg een hele leuke testimonial van starter Ria. Die op de camera vertelt als starter zijnde wat ze heeft weten te veroorzaken. dan doet dat voor mijn ideale klant met wie wij werken afbreuk aan mijn autoriteit. Dus mensen moeten zich kunnen herkennen. Dat is extreem belangrijk. Dat is het principe van Cialdini natuurlijk, sympathie. Wij vinden mensen leuk die dezelfde doelen hebben als ons, die ons complimenten geven en die op ons lijken. Dus voor sociale bewijskracht is het extreem belangrijk dat je mensen selecteert die lijken op de klant waarvan je er verdorie nog 100 meer wil hebben.
Nou, dus eigenlijk als je het woord bewijskracht weer afpelt, dan kan je jezelf afvragen van wie kan er het krachtigst wijzen naar jou?
Daar moet je op inzetten. Je bent hier altijd zo goed in. Wie kan er het krachtigst wijzen naar jou? Vind ik een hele mooie. Leuk. Ja. Waar gaan we het de volgende keer over hebben, Chris? Even een idee alvast. Waar wil je het absoluut over hebben?
Hoe we afkomen van al die LinkedIn-goeroes die zeggen, download dit hier. Ik heb hier een e-book met 27 stappen. En als je dat dan downloadt, dan gaat er een of andere magische tool open. Of een of andere magische box. Ik zou zelfs willen stellen dat als ik iemand daarop zie commenten, als je het hebt over sociale bewijskracht, mensen die daarop commenten, die gaan bij mij in achting naar beneden.
Ja, 100% mee eens.
Want het is een signaal van je competentie. Als je dat nodig hebt.
Ja, maar ook een signaal van informatie slurpen. Dat je zo aan het, you're chasing after the next thing. Ja, absoluut. Ik denk dat we hem zo kunnen neerzetten dat er een veel effectievere manier is om veel meer mensen in gesprek te krijgen met jou. En ik denk dat de manier die wij voor ogen hebben een manier is die veel effectievere mensen aan je voordeur brengt dan de mensen die daar eindeloos op blijven commenten. En hey, ik heb me er zelf ook wel eens schuldig aan gemaakt.
We zijn allemaal jong geweest, hè?
Ja, we zijn allemaal jong geweest.
En onervaren.
Heel mooi. Nou, Chris, dan dank ik jou weer voor een superleuke aflevering samen. En ik denk dat het tijd is om jouw vers geknipte kapsel dus mooi onder de Spaanse zon te gaan zetten en daar een beetje te gaan flaneren over de boulevard.
Ja, dat moet ook elke dag gebeuren. Het kleurtje wel consistent houden.
Nou, hartstikke leuk. Hey, dankjewel voor het luisteren. Naar weer een nieuwe aflevering van onze Onvergelijkbaar podcast. Wij zijn Marieke Pijler en Chris Hout. Volg ons even op LinkedIn. En stay tuned, want we gaan dit jaar een heel leuk aanbod lanceren. Onder andere in Valencia. Dus ja, als je Chris een prachtige kapsel aan die boulevard wil zien. En daar ook nog eens de hefbomen wil vinden voor jouw eigen doorbraak. Dan zou ik maar even ingetuned blijven op deze aflevering. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende aflevering.